We gaan de Bijbel zo open doen. Ter inleiding wil ik even het volgende met jullie delen. Dat heb ik op 1 juli ook al een keer gedaan, maar ik heb in mijn studieretraite om een goed moment aan God gevraagd. God, wat wilt u met de Plantagekerk? En toen zei God, ik wil dat dit een huis van gebed is. Daar staan we vanmorgen wat uitgebreider bij stil. Niet bij dat ik dat gehoord heb, hè, want uiteindelijk is het ook gewoon de Bijbel. Ik vertel hier niet iets nieuws of zo, maar soms komt iets met krachten binnen en heeft het een eigen betekenis, in ieder geval voor mij en ik hoop ook voor onze gemeente, dat we gaan ontdekken wat het betekent om een huis van gebed te zijn, wat het betekent om te bidden. Wat is bidden eigenlijk? Misschien leven we wel met een heel versmald beeld van bidden en is bidden wel veel meer dan we denken. Misschien bid je wel veel meer dan je denkt. Want ik kom veel mensen tegen en ik kom het ook bij mezelf tegen, dat je een beetje teleurgesteld bent over je eigen gebedsleven, dat je er gefrustreerd over bent. Dat is er allemaal en daar is ook ruimte voor en tegelijkertijd hoop ik dat het ook een aanknopingspunt is om dat verlangen te voeden, het verlangen om te bidden. We gaan de Bijbel open doen en we lezen Matteüs 21, vers 10 tot 17. Jezus is net Jeruzalem binnengegaan op een ezel en dan gaat hij de tempel in. En dan zegt hij ook van mijn huis moet een huis van gebed zijn. En dat is een citaat uit Jesaja, dat lezen we ook, Jesaja 56, vers 6 tot 8. Wietse de Boer zal de schriftlezingen verzorgen.
Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man? Wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Jezus ging de tempel binnen. Hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht, gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver en riep hun toe, er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn. Maar jullie maken er een rovershol van. En toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem toe en hij genas hen. De hoge priesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte en hoorden de kinderen in de tempel Hosanna voor de zoon van David roepen. En ze waren hoogst verontwaardigd. Ze gingen hem vragen, hoort u wat ze zeggen? En Jezus antwoordde, jazeker. Hebt u dan nooit gelezen door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen? Zo liet hij hen staan en hij ging de stad uit naar Betanië, waar hij de nacht doorbracht. Dan lezen we verder in Jesaja 56. Vers 6 tot 8. En de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden om hem te dienen en zijn naam lief te hebben, om dienaar van de Heer te zijn. Ieder die de Sabbat in acht neemt en niet ontwijdt, ieder die vasthoudt aan mijn verbond, hem breng ik naar mijn heilige berg. Hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed. Zijn offers zijn welkom op mijn altaar. Mijn tempel zal heten Huis van Gebed voor alle volken. Zo spreekt God de Heer, die het bijeenbrengt wie uit Israël verdreven waren. Ik breng er nog meer bijeen dan al bijeengebracht zijn.
Ja, wie is die man? Dat is de vraag die de mensen stellen als je Jezus Jeruzalem binnengaat. Wie is die man? Het klinkt nu haast een beetje oneerbiedig om het zo te zeggen, maar het is goed om die vraag ook voor jezelf weer eens te stellen. Wie is hij nu eigenlijk? Jezus, die man die daar Jeruzalem binnenkomt op een ezeltje. Nederig is hij en zachtmoedig, zeggen de profeten. Wie is die man? Hij wordt toegejuicht. De mensen zien in hem een koning, een verlosser en ze roepen Hosanna, Hosanna. En dan komt Jezus de tempel binnen. En dan doet hij iets wat heftig is. Tenminste, ik vind het altijd weer heftig om dat te lezen, dat verhaal. Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man, wilde men weten. En er wordt een antwoord gegeven, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Dus we hebben in ieder geval te maken met een profeet. En profeten zeggen altijd dingen die je pijnlijk vindt om te horen, of die je liever niet wilt horen, of die een totaal nieuw perspectief op de werkelijkheid openen. Dat doen profeten. Dat doet Jezus ook. Hij komt daar in de tempel. Hij ging binnen. En hij is zo geraakt door wat hij daar ziet. Hij ziet allemaal mensen, allemaal handelaren, allemaal verkopers. En die zijn daar in de tempel op die plek van zijn vader. Jezus was, toen hij 12 jaar was, ook naar de tempel gegaan. En hij zei, ik moet toch in het huis van mijn vader zijn. En het huis van mijn vader, dat is wat anders dan een plek waar van alles verkocht wordt. En het raakt hem zo dat het huis van zijn vader, dat het een plek geworden is van handel. Een plek waar geld wordt verdiend. Ik ben opeens iets zachter, hoor ik. Ik ben nog wel goed verstaanbaar. Ik ben goed verstaanbaar. Ja, prima. Dus hij is erdoor geraakt dat hij al die mensen daar ziet kopen en verkopen. En hij is er kwaad over. En hij veegt heel die tempel schoon. Hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver. Dus dat is de situatie. Een grote puinhoop, door Jezus aangericht. En dan gaat hij spreken als profeet. En hij zegt, er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie maken er een rovershol van. Dus Jezus, die zelf ook profeet is, citeert een profeet, de profeet Jesaja. Mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie maken er een rovershol van. En dat is heftige taal. Een rovershol. En we zien het daar bij de tempel wat voor ons. Het is een plek geworden waar je handel drijft, een markt waar geld verdiend moet worden. En Jezus heeft al een keer gezegd, je kunt niet twee heren dienen. Je kunt niet en God dienen en mammon dienen. Je kunt niet voor God gaan en ook voor het geld. Dat kun je niet bij elkaar houden. En jullie maken dus een rovershol van. En nou is dit natuurlijk niet de tempel. Dit is gewoon een kerkgebouw. En we zijn samen een gemeente. Maar zouden wij ook op een of andere manier er een rovershol van kunnen maken? Of misschien hebben we dat wel gedaan. Daar heb ik wat over lopen nadenken. Ik ben er niet helemaal goed uitgekomen voor mezelf eigenlijk. Hoe kan het gebeuren misschien dat we als kerk ook toch een... Dat Jezus zou komen en ook hier even huis zou houden en zeggen, jullie hebben er een rovershol van gemaakt. En er staan niet allemaal marktkraampjes hier voor de deur. Dus daar gaat het in ieder geval niet mis. Maar zouden wij misschien een rovershol van de kerk kunnen maken op het moment dat we andere doelen najagen dan het doel wat God zelf heeft met de kerk? Soms is de kerk een beetje de plek geworden waar we allemaal iets halen wat ons tevreden stelt. Misschien zie je dan wel iets van dat rovershol. Het moet allemaal naar mijn zin gaan. Of we moeten iedereen een beetje tevreden houden. Misschien is dat wel een verkeerd doel om na te jagen. Misschien denk je wel van ja, de kerk moet toch vooral heel eigen tijd zijn. We moeten zorgen dat we met de tijd meegaan. Dat klinkt allemaal niet zo heel ernstig als dat rovershol van Jezus en al die handelaren die hij daar zag. Maar het is voor ons allemaal, en laten we dat ook voor onszelf persoonlijk eens doen. Hoe kan het gebeuren dat ook de kerk een rovershol kan worden? Maar ik wil daar niet te lang bij stilstaan, want Jezus is natuurlijk buitengewoon duidelijk over wat wel de bedoeling is. Moet het een huis van gebed zijn? Zijn wij een huis van gebed? Dat is vooral de vraag die we moeten stellen. Zijn we een huis van gebed? En hoe kunnen we daarin groeien? Hoe kunnen we echt meer een huis van gebed worden? Ik geloof dat dat is wat Jezus vanmorgen door deze woorden heen wil zeggen. Toen klonken ze in die context van die tempel waar al die handelaren waren. Nu hier allemaal mensen die keurig naar de kerk zijn gekomen. Die geen handeltjes drijven op het kerkplein. Maar die misschien wel met elkaar opnieuw moeten ontdekken. Wat was nogal weer de bedoeling van de kerk? Wat was nogal weer de bedoeling? Huis van gebed, zegt Jezus. En er zijn dus allemaal kopers en verkopers. En er was eigenlijk geen plaats meer voor blinden en lammen. Dat is ook iets wat heel ernstig is over die situatie rond de tempel. Er was geen plaats meer voor blinden en lammen. Die werden eruit gebonjourd. En dan komt Jezus en Jezus veegt de boel schoon. Hij maakt er weer een heilige plek van. En als we dan nog even verder lezen. Mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie maken er een rovershol van. Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem toe. Toen kwam er weer ruimte voor mensen die zwak waren. Dus niet de economie, hè, want dat was aan de hand met dat roversel, de economie zette de toon. Maar nu konden mensen in hun zwakheid en met hun ziekte weer naar Jezus toe komen. Dus Jezus zegt, mijn huis moet een huis van gebed zijn. En dan komen er in de tempel blinden en verlamden naar hem toe en hij genas hen. En ik geloof dat het mooi is en goed is om dat bij elkaar te houden. Als Jezus zegt, mijn huis moet een huis van gebed zijn, dan belooft hij ook, als mijn huis een huis van gebed is, dan komt er ook ruimte voor genezing. Een huis van gebed is per definitie een huis van genezing. En dan kunnen we denken aan mensen die lichamelijk genezen. En we kunnen ook denken aan mensen die op zielsniveau genezen worden. Dat er iets in je leven is wat zeer doet. Dat er iets in je leven is wat voortdurend de kop opsteekt. Waar je last van hebt. Waar de mensen om je heen misschien last van hebben. Kan genezen. Mijn huis moet een huis van gebed zijn. En zo zal het ook een huis van genezing worden. Dus als je verlangt naar genezing, ga dan de weg van gebed. Waar die genezing ook maar over gaat in je leven. Dus waar ruimte komt voor gebed, zeggen we vanmorgen tegen elkaar, waar ruimte komt voor gebed, daar brengt God genezing. En ik denk dat waar wordt wat Jezus in het Johannesevangelie ergens zegt, Johannes 10, vers 10, een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Dat rovershol gebeuren, dat was eigenlijk alleen maar roven, slachten en vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. De weg van gebed is ook de weg naar het leven in al zijn volheid. Dat is wat Jezus duidelijk wil maken. En hij doet dat dus door te citeren uit Jesaja. Jesaja 56, vers 7. Want mijn huis zal huis van gebed worden genoemd voor alle volken. En ik heb even een foto meegenomen ook. Want de Zwolse synagoge die 250 meter verderop staat, die heeft deze steen in de muur gemetseld. En daar staat in het Hebreeuws, je kunt in ieder geval zien, Jesaja 56, vers 7. Daar staat, want mijn huis. En omdat ik ooit 3 jaar ook Hebreeuws heb geleerd, is het mooi dat ik het nu even in praktijk kan brengen. Dan denk je, nou, dat is ook mooi dat hij een studie heeft gedaan. Ki beti beet tefila yikre. Dat staat aan mensen. En nog iets meer. Legol hagoyim. Dat goyim, dat heb je misschien wel eens gehoord. Volken, voor alle volken. Dus dat is wat daar staat. Mijn huis moet een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. Dus dat profetische woord, dat wordt door Jezus opgepakt. Hij profeteert. En misschien, dat woord wat ik hoorde, dat was op 30 mei. Ik wil dat dit een huis van gebed is. Misschien moeten we dat ook als een profetisch woord opnemen. En ernaar luisteren. En echt geloven, oké, dat is de weg die we mogen gaan samen als gemeente. Een huis van gebed worden. En weer leren bidden. Misschien wel opnieuw leren bidden. Als gemeente, maar ook individueel. Dat voor alle volken, dat is in Matteüs weggelaten. Maar het is wel heel belangrijk dat het erbij staat. Want je zou kunnen zeggen, nou, huis van gebed, gaan we met z'n allen naar binnen gekeerd, gaan we fijn bidden samen. Maar wat heeft dat nou te maken met de samenleving? Wat heeft dat nou te maken met missionair kerk zijn? Maar als we dan de context van Jesaja 56 erbij pakken, hè, we hebben er een klein stukje van gelezen, en de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden, dus dat gaat om vreemdelingen, het gaat om alle volken, God wil alle volken bij zich hebben. En ik geloof dat deze woorden betekenen dat wij, als we een missionair gemeente willen zijn, dat is allemaal prima, hè, dat we daar ook activiteiten voor organiseren. Maar de kern is dat wij een huis van gebed zijn. Dat heeft aantrekkingskracht. Dat er een plek is waar je kunt bidden. Dat er een plek is die open gaat naar dat er meer is. Want heel veel mensen zijn op zoek naar meer. Heel veel mensen zeggen ook, ja, ik geloof wel dat er meer is. En ik geloof dat bidden de weg is waarlangs je ontdekt wat dat meer dan is. Dus als we ons richten op gebed, dan is dat bijbels gezien een radicale missionaire daad. Ik wil dat mijn huis een huis van gebed is voor alle volken. Mensen ook die niet geloven, zo zeggen we dat dan. Die hebben wel een verlangen in zich. Een verlangen naar meer. Een verlangen naar iets wat boven hen uitstijgt. Een verlangen naar gebed. Er zijn veel mensen die, zullen ze zelf zeggen, die niet geloven. En toch wel eens bidden. Op een of andere manier zit dat ergens van binnen. Een drang om je uit te strekken naar wat meer is dan jij. Dat is gebed. Nou, ik ga de komende tijd, gaat het vaker over gebed. En dan zullen we ook ontdekken dat bidden inderdaad meer is dan handen vouwen, ogen dicht, een aantal regels zeggen en weer amen zeggen. Bidden is open gaan naar boven. Bidden is dat je leven dat zo dichtgeslagen kan zijn, dat daar weer een opening in komt. Naar iets wat groter is dan jij en jouw leven. Nou, als wij als geloofsgemeenschap van een plantagekerk een huis van gebed willen zijn, wat kunnen we dan doen? Ga ik er tenslotte vier dingen over zeggen. Want ik hoop dat er een verlangen in jou, bij mij is dat verlangen gaan stromen. Ik wil heel graag zelf leren bidden, intensiever bidden. Bidden een belangrijke plek in mijn leven laten innemen. En omdat ik nou eenmaal hier predikant ben, komt dat ook jullie leven binnen. In de hoop dat er bij jou ook wat aangeraakt wordt. Dat je denkt, dat wil ik ook. Ik wil leren bidden. Ik wil groeien in gebed. Ik wil weer beginnen met bidden. Want er zijn hier vast ook mensen die zeggen, ja, dat bidden, dat is bij mij eigenlijk helemaal weggeraakt. Ik weet niet zo goed meer hoe het moet. Ik heb het vroeger wel gedaan. Er waren perioden, heb ik echt mijn knieën stuk gebeden. Ik vond het nog geweldig ook. Ik vond het mooi om te bidden, maar het is weg. Ik weet niet precies waar het gebleven is. En ik zou wel willen dat dat weer vernieuwd werd. Nou, hoe kunnen we samen groeien in gebed? Eerste plaats, zie erediensten als gebedsmomenten. Een kerkdienst is in wezen één en al gebed. En niet alleen op de momenten dat we onze handen vouwen en onze ogen dicht doen. Maar het is één en al gebed. Want gebed is opengaan naar God toe. Dus alleen al de daad van het hier zijn is gebed. Probeer dat zo eens te beleven als je zondagmorgen hier naar de kerk toekomt. Elke stap die je zet, of weet je, als je het contactsleuteltje van de auto omdraait, en als je nog zo'n sleutel hebt trouwens, want dat kan tegenwoordig ook allemaal moderner, geloof ik. Het omdraaien van het contactsleuteltje, dat is gebed. Ik wil me richten op God. Dus bidden is je richten op God. Bidden is opengaan voor de dimensie van God. Die we vaak kwijtraken in het gewone leven. Hebben we allemaal ervaring mee. Kan het zomaar wegzakken. Ben je gewoon weer met jezelf bezig. En met de dingen die hier allemaal zo belangrijk zijn. Maar God zoekt aanbidders. God zoekt mensen die hem aanbidden in geest en in waarheid. En dat is wat er in een kerkdienst gebeurt. Leer erediensten zien als gebedsmomenten. Je hebt misschien de liturgieborden al gezien. Achterin staan die woorden: mijn huis moet een huis van gebed zijn. Het zal er een jaar blijven staan. En hiervoorin heb ik zelf de woorden geplaatst van Psalm 143, vers 8. Wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u. Dat is een gebed uit een psalm. En elke keer als je hier de kerk binnenkomt, geef aandacht even aan je buurman, buurvrouw, zeker even doen. Maar neem ook even de tijd om dat gebed te bidden, dat te zien. Wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u. Dat is wat we hier voeden. Dat is de bedoeling van de kerkdienst als gebedsmoment. En nu staan deze woorden er een maand lang op. En ik wil jullie uitnodigen om, dat kunnen we niet allemaal doen. Per maand komt er een nieuwe tekst op te staan. Een gebedszin. Dus een zin die als je de kerk binnenkomt, dan zie je die staan en die helpt je op dat moment om te bidden. Psalmen helpen daar heel goed bij. Dus dat is de uitnodiging. En Dianne Sanding heeft aangegeven dat ze bereid is om de mensen die dat willen even te helpen, even in te delen. Dat er voor elke maand iemand is die zegt van nou, ik wil daar wel een tekst op plaatsen. Een gebedstekst. Om elkaar aan te moedigen om te bidden. Dus als je dat wilt, kun je even bij Dianne Sanding gaan melden. Tweede. Zoek meer gezamenlijke gebedsmomenten. Het is geweldig om samen in de kerk te zijn en hier te bidden. Maar hoe mooi is het ook als we in onze mini-wijken samen bidden en daar tijd voor nemen. Het gebeurt in heel veel mini-wijken ook, weet ik. Sommigen misschien ook niet. Nou, laat dit een kans zijn om dat op te pakken. Zeggen, laten we samen bidden. Dat is het beste wat je kunt doen. En er is elke woensdagavond huis van gebedavond. Ook een moment om samen te komen, om samen te bidden. Veel van jullie hebben een sportavond en die is heilig. Anderen hebben een muziekavond, is ook heilig. Waarom hebben we eigenlijk geen gebedsavond die heilig is? Waar eigenlijk niks tussen kan komen. Wie van jullie heeft een sportavond? Oh, niet zo heel veel. Oh, daar wel heel veel, ja. Nou, of een ander soort avond, hè, of een spelletjesavond op mijn part. Maar wat zou er logischer zijn dan ook dat je een gebedsavond hebt? En alles moet voor die gebedsavond wijken. Hoeft mij niet elke, hè, want er moet natuurlijk sowieso al helemaal niks. Het is allemaal uitnodiging wat ik hier doe. Maar één keer in de maand. Stel je voor dat je zegt, ik ga echt één keer in de maand naar die huis van gebedavond toe. Nou, probeer ook daarin jezelf op te roepen om gehoor te geven aan dat verlangen om te bidden. Derde, wees persoonlijk een huis van gebed. Er is geen tempel meer in Jeruzalem. En natuurlijk hebben we hier een gebouw, maar we begrijpen allemaal dat het niet om een stenen gebouw gaat. Het is huis van gebed, gaat niet per se over dit stenen gebouw. Er is geen tempel meer. Wij zijn tempels. Paulus zegt het in 1 Korinthe 6, vers 19. Wij zijn nu zelf tempels van de Heilige Geest. Dus jouw lichaam is een tempel. En zoals Jezus over de tempel in Jeruzalem zei, mijn huis moet een huis van gebed zijn. Zo zegt Jezus, denk ik ook, jouw lichaam moet een huis van gebed zijn. Er woont gebed in jou. Er is ergens in jou een ruimte. Een innerlijk heiligdom. Het heilige der heiligen. Daar woont God. Het is de ruimte van gebed. Wees zelf een huis. Leer jezelf zo zien als ik zag het laatste programma over tiny houses. Dat is een heel klein huisje. waar zoveel mogelijk in weggestopt wordt aan kasten en zo. Een tiny house, ken je dat concept? Wij zijn allemaal tiny houses of prayer. Kleine huizen van gebed. Er zit heel veel ruimte in ons. Ruimte van God. En het laatste, durf een leerling te zijn. Het is natuurlijk waar dat de een is op de weg van gebed verder dan de ander. Dat is ook prima. We zijn niet allemaal hetzelfde. De een is verder op de weg van gebed dan de ander. Maar we kunnen allemaal op de plek waar we zijn een stapje verder zetten door leerling te zijn. Dus laat ook echt luisteren naar wat de leerlingen eens tegen Jezus zeiden. Heer, leer ons bidden. En ik hoop van harte dat dat het verlangen is wat in ons allemaal er zal zijn. Heer, leer ons bidden. En laten we elkaar daarin meenemen. Laten we leerlingen durven zijn, beginnelingen op de weg van het gebed. Laten we ook nu een moment nemen om te bidden. Heilige Geest, Heer Jezus Christus, Abba Vader, wij richten ons op u en we vragen aan u, wilt u dat verlangen dat u in ons gelegd hebt? Een verlangen dat we zelf vaak wegduwen of vergeten zijn. Wilt u dat verlangen in ons aanwakkeren? Dat we bidden. Dat we mensen zijn die open gaan en openstaan naar u toe. Naar de hemel, naar uw koninkrijk. Heer, wilt u onszelf wegen wijzen om daarin lerend te zijn? Dat we dat samen doen, dat we dat individueel doen, dat we elkaar erbij helpen. Dank u wel dat u allang bezig bent in ons. Help ons om bij dat werk van u en van uw geest aan te sluiten. Zo vragen we samen als gemeente, Heer, laat ons een huis van gebed zijn. Amen.